Goedemorgen, broeders en zusters van het Hoge Noorden. Vanochtend reed ik van Harderwijk naar Houderwijk, zijn maar twee letters verschil. Maar wel heel wat kilometers. Verheugt u in de Heer, ik hoop dat u dat kent, dat jij dat kent. Dat je blij bent in de Heer Jezus. Dat is niet de blijdschap van de ziel, van onze emotie. Gelukkig maar. Ik ben zelf nogal een emotioneel mens. Mijn vrouw is wat kalmer. Dus als het aan mijn emotie zou liggen, dan zou ik aan alle kanten op stuiteren. Maar het gaat om je blijdschap in de geest. In de geest. Door het geloof. En dat is heel kostbaar. Ik wil met u lezen uit het woord van God. Tweetal plaatsen. Ik hoop met u na te denken over een heel bijzonder thema. Ik zal dat zo na de schriftlezing verklappen. Eerst Handelingen 20. Handelingen hoofdstuk 20. Vanaf vers 25. Daar heeft de apostel Paulus zijn afscheidstoespraak tot de oudsten van Efeze. En Efeze is in de Bijbel eigenlijk een type, een beeld, een symbool van de hele wereldwijde gemeente. Wat hij hier zegt tegen deze oudsten, zegt hij ook hier tegen jullie, tegen mij. En we lezen vanaf vers 25. En nu zie ik weet dat u allen onder wie ik ben rondgegaan om het koninkrijk te prediken mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom getuig ik u op de dag van vandaag dat ik rein ben van het bloed van allen, want ik heb niet nagelaten u de hele raad van God te verkondigen. Pas op uzelf en op de hele kudde, waarin de Heilige Geest u als opziener heeft gesteld, om de gemeente van God te hoeden, die hij zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan die verdraaide dingen spreken, om de discipelen achter zich af te trekken. Daarom waakt. Tot zover dit stukje. Dit is trouwens de Telos-vertaling. Als u denkt, wat leest hij nou weer uit? U zult zo wel horen van mij waarom deze vertaling vanmorgen. Efeziërs hoofdstuk 1. Vanaf vers 8. Het is even bladeren vanmorgen. Maar dat bent u wel gewend. Efeziërs 1, vers 8. Ik val midden in een zin, een hele lange zin, die begint in vers 3. Het gaat over onze zegeningen. Eigenlijk gaat het over de persoon van God, de Vader. Vers 8 zegt dan over die zegeningen waarmee hij jegens ons overvloedig is geweest. In alle wijsheid en inzicht. Waar hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt naar zijn welbehagen. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf, aangaande de bedeling van de volheid van de tijden, om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus. In hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, dus niet een erfdeel. Staat dat in uw vertaling, erfdeel? Ja, dat klopt dus niet. Dat zal ik zo even toelichten. Erfgenamen, dat is veel rijker dan een erfdeel. Waartoe wij van tevoren bestemd waren, naar het voornemen van hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. Ja, ik wil het met u hebben over dat woordje raad, de raad van God. Eigenlijk de hele raad van God, wat Paulus aanhaalt in vers 28. Hij is de enige in de Bijbel die de hele raad van God heeft geopenbaard. En als u vanmorgen die raad van zijn wil, het voornemen dat hij in zichzelf, vers 9, heeft voorgenomen, als u dat een beetje gaat begrijpen vanmorgen, dan zal uw blijdschap vermenigvuldigen. Dat is een heel bijzonder onderwerp. De raad, of de hele raad van God, dat zegt iets over wie hij is. Wat hij doet, openbaart wie hij is. En wie hij is, Dat is de heerlijkheid van God. En hoe meer wij ons wortelen in wie Hij is, hoe meer wij groeien. Geestelijk groeien. Nou, Colossenzen 1 zegt dat wij opgroeien door de kennis van God. Kennis is in de Bijbel niet bijbelkennis, zo van ja, ik heb kennis over God. Nee, het is een hartskennis. Het is de gemeenschap, de omgang met Hem. In en via en door de Zoon. Wij kunnen alleen God kennen in en door de Heer Jezus. En ik hoop dat u vanmorgen raad weet met Gods raad, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, wat is dat nou, de raad, of de hele raad van God? De raad van God, dat is zijn voornemen. Moet u nog even naar vers 9 gaan, in hoofdstuk 1 van de Efeziërs. Daar staat in zichzelf voorgenomen. Zie je dat? Zo staat het in mijn vertaling. Nou, we leven in hele moeilijke tijden, hele zware tijden met veel misleiding. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. Maar God is een drie-ene God. Als er staat in zichzelf voorgenomen, dan wil dat zeggen dat Hij in zichzelf, in de drie-eenheid, overlegd heeft. Dat is moeilijk, hè? Het is moeilijk te begrijpen voor ons. De Vader en de Zoon hebben over u gesproken voor de tijden van de eeuwen. Dat is de raad van God. Hij heeft een voornemen. En dat voornemen is onveranderlijk. Je hebt ook nog de wegen van God. Dat is zijn handelen in de geschiedenis. En dat is afhankelijk vaak van de gebeden van de heiligen. God laat zich soms verbidden. Ja, maar dat is niet zijn raad, dat zijn zijn wegen. Zijn raad is onveranderlijk. Nou, daar wil ik iets over lezen. Straks gaan we naar deze plaats uit Hebreeën 6... U mag het ook opzoeken. U denkt, tja, moet ik weer daar helemaal heen? Maar goed, het is een beetje, als u mij uitnodigt, dan weet u van tevoren al, dan gaan we de hele Bijbel een beetje door. Van links naar rechts en van rechts naar links. Hebreeën 6 zegt in vers 17, als het gaat over de belofte aan Abraham, en wat was die belofte? Nou, ik zal je rijk zegenen. Ja, toch? En dan staat er in vers 17, daarom heeft God, omdat hij de erfgenamen van de belofte, dat zijn wij, erfgenamen, zie je dat? En wat staat er dan? Dan wilde hij de onveranderlijkheid van zijn raad bewijzen, zie je dat? Dat wil zeggen, ik wil aan mijn kinderen, het volk dat ik lief heb, wil ik laten zien dat wat ik mij heb voorgenomen, mijn raad, dat dat vaststaat. Dat gaat gebeuren. Het is onveranderlijk. Niemand kan er wat aan veranderen. De duivel niet. Donald Trump niet. Poetin ook niet. Niemand. Het gaat gebeuren. Onveranderlijk. Zijn raad. En dan heeft hij zich met een eed verbonden, zegt vers 17. God heeft gezworen bij zichzelf tegen Abraham. Ik ga het doen. En aan ons maakt hij duidelijk dat beloften die hij doet, zullen uitkomen. Daarom is het geloof ook de vaste grond van de dingen waarop wij hopen. En dan zegt vers 18, omdat wij door deze twee onveranderlijke dingen, de belofte en de eed die God gezworen heeft, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, zie je dat? Mensen liegen nog wel eens, jij niet, hè? Nee, God niet. Gods raad is onveranderlijk, lieve broeders. En ik ga zo uitleggen wat die raad is. De hele raad van God. Want de raad van God bestaat uit meerdere beloften aan Abraham, aan David. Maar de hele raad van God gaat nog veel verder. En dan zegt hij dat wij een sterke vertroosting hebben. Zie je dat, vers 18? Zie je dat? Misschien heeft u het wel moeilijk. Misschien ziet u het even niet meer zitten. Daar heb ik ook wel eens last van. Maar de troost is, het gaat ergens naartoe. God werkt alles naar de raad van zijn wil. Efeze 1 vers 11. Zodat wij vertroost worden door het woord van God. dat zijn raad onveranderlijk vaststaat en het gaat naar de vervulling van die raad toe. Wij die de toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop aan te grijpen. Zie je dat? Hoop geeft energie. En 1 Thessalonicenzen 4 vers 14 heeft het over de wereld, de mensen die geen hoop hebben. Dat is toch treurig? Nou, wat is de hele raad van God? Paulus heeft het erover in Handelingen 28. Ik heb u niet nagelaten de hele raad van God te verkondigen. Paulus heeft het woord van God voleindigd. De volkomen openbaring van Gods plannen bekendgemaakt. Dat is het rentmeesterschap dat hem gegeven is. En dat is het volgende. De hele raad van God, ik heb het net gelezen in Efeze 1, is dat alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd samengevat wordt, dat is in de Heer Jezus. Gods voornemen, zijn raad, zijn hele raad is mijn zoon, wordt straks verheerlijkt in de hele schepping. Alles zal zijn heerlijkheid uitstralen. In de hemel, maar ook op de aarde. Maar het gaat gebeuren door u en mij heen. Daarom zei ik, niet erfdeel. Want een erfdeel, dan zijn wij nog onderdeel van Gods plan. Maar wij zijn uitvoerders, erfgenamen. Nou, lees maar mee, Efeze 1 nog een keer. Wat heeft God nou in zichzelf voorgenomen? Wat is zijn raad? Nou, in de bedeling van de volheid van de tijden straks, als hij komt, dan zal alles wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd worden samengebracht in Christus. In hem, in wie, let op, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Het hoofd, de Heer Jezus, en het lichaam, de gemeente, zullen straks alles vervullen. Want we zijn in hem erfgenamen, worden met hem over alles gesteld. We zullen met hem heersen. Alles is van u, zegt Paulus in 1 Korinthe 3. Het hele heelal, alles. Maar u zult ook hem verheerlijken. De gemeente van God. Al die mensen die ooit geloofd hebben na het kruis en de opstanding van de Heer Jezus. Wereldwijd, die zullen hem verheerlijken. En God werkt alles naar die raad toe. Vers 11, zie je dat? Dus vandaag bent u misschien een beetje wanhopig, heeft u last van allerlei klachten, dat kan. Ziet u het misschien niet meer zo zitten, maar de Bijbel zegt, we hebben een sterke vertroosting, want straks zal uw sterfelijke lichaam, wat allerlei gebreken heeft, en dat wordt afgebroken, die tent, 2 Korinthe 5, dat zal straks gebruikt worden tot heerlijkheid en eer van de Heer Jezus. U bent namelijk erfgenaam van de belofte. Wanneer hij komt, 2 Thessalonicenzen 1, vers 10, om op die dag in de volheid van de tijden, om die dag verheerlijk te worden in al zijn heiligen. En bewonderd te worden in alle die hebben geloofd. Dat is de raad van God. Het gaat nog verder, het komt zo. Dat is het openbaar worden van de zonen van God in Romeinen 8. Want daar zegt hij, we zuchten, de schepping zucht, wij zuchten. Hij zegt maar, hou vol. Want de hoop die wij hebben is dat de zonen Gods, de gemeente van God, openbaar zullen worden. En wanneer hij geopenbaard is in heerlijkheid, zult u ook met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid. Dat is de hoop. Dat heeft God in zichzelf voorgenomen. Hij heeft dat aan zijn zoon beloofd. Voor de tijden van de eeuwen heeft hij tegen zijn zoon gezegd, ik ga jou een gezelschap geven dat jou gelijk is. Zoals Adam zei, dit is vlees van mijn vlees, dit is been van mijn gebeente, toen hij Eva zag. Zo zal God de gemeente aan zijn zoon gelijkvormig maken, als zijn lichaam. Dat is de hele raad van God. Nou, heeft u Efeze 1 nog voor u? Vers 4 zegt, Hij heeft ons in hem uitverkoren. Zie je dat? Voor de grondlegging van de wereld. Er staat niet dat hij u heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, maar in hem. In hem. Moet je er wel bij lezen. Vandaag zeggen veel mensen, ja, ik ben zo kostbaar voor God. Maar in jezelf ben jij niet zo kostbaar. Het gaat erom dat je in hem uitverkoren bent. In hem. Heilig en onberispelijk. Gelijk aan de Heer Jezus. Geschikt gemaakt om bij God te zijn voor eeuwig. Dan moet je wel heilig en onberispelijk zijn, toch? Maar zijn we dat uit onszelf? Nee, natuurlijk niet. Maar God heeft voor de wereld bestond aan zijn zoon beloofd, in hem uitverkoren. Ik ga een gezelschap aan jou gelijk maken. Net zo heilig en net zo onberispelijk als jij bent. En toen zei de Heer Jezus, hier ben ik om uw wil te doen. Dat betekent, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Door het werk te voleindigen dat u mij te doen hebt gegeven. Wij denken dan gelijk aan onze zonde en zo. Maar dat is in Johannes 17 helemaal niet het geval. Daar zegt de Heer Jezus als het ware, ik heb u verheerlijkt door de belofte die u mij gegeven hebt, het werk. Dat heb ik volbracht. Dat gezelschap wat u mij beloofd heeft in mij voor de grondlegging van de wereld, dat heb ik nu bij u gebracht. Daarvoor moest hij natuurlijk sterven aan het kruis voor onze zonde, dat begrijp ik wel. Maar in Johannes 7 die gaat het veel verder. En Johannes 11 zegt, om de verstrooide kinderen van God bijeen te verzamelen. Dat wil zeggen, al die kinderen van God die hij op het oog heeft, die al aan de Zoon gegeven waren voordat er een wereld was, naar de raad van God, die heeft hij bijeen verzameld. Er was er daar eentje, de Samaritaanse vrouw. Er was er daar eentje, de blindgeborene. En er waren een paar hier in Houlenwijken omgeving. En dan zegt Romeinen 8, jullie zijn voorgekend en voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Romeinen 8 vers 29. Daarvoor heeft hij u geroepen en verheerlijkt, één gemaakt met zijn zoon, rein en onberispelijk voor hem in de liefde. En dat is de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God. Efeze 3 vers 9. En dan mag u even Efeze 3 vers 11 opzoeken. Pak even water. Ja. Wat staat daar? Daar staat, naar het eeuwig voornemen, ziet u het staan, vers 11, dat hij heeft opgevat, en wat staat er dan? In Christus, zie je dat? Er wordt niet zo heel veel meer over gesproken. Maar voordat wij überhaupt konden spreken van tijd, heeft God al een voornemen gehad. Een verlangen in zichzelf, in Christus. Toen hij de Zoon zag, Spreuken 8, die een vreugde is van eeuwigheid af voor zijn aangezicht, heeft hij hem iets beloofd. Dat is de liefde. De liefde geeft. Ik geef jou een gezelschap, de gemeente van God. Jouw lichaam. En 2 Timotheüs 1 zegt in vers 9. De genade die ons gegeven is in Christus voor de tijden van de eeuw. Dat is zijn raad, zijn hele raad. Het verlangen van God. Maar het gaat nog verder. Want in vers 5 van Efeze 1 staat dit. Tot nu toe heb ik het alleen maar gehad over de uiterlijke kant. Als wij erfgenaam worden, als we straks Christus vertonen, in de schepping is dat iets uiterlijks. Het wordt gezien door engelen, het wordt gezien door alle mensen die straks op de nieuwe aarde wonen. Die zien de gemeente, God, alles in allen. En zien daar de schoonheid van de Heer Jezus in mensen. Maar in vers 5... van Efeze 1 staat nog iets extra's. Dat is de innerlijke kant. De familiekant. De privékant. En daar staat dit. Terwijl hij ons van tevoren, heb je het weer, door Jezus, let op, niet in. Door. Dat is niet in Christus. Dat is onze positie. Maar als het gaat om onze relatie tot God de Vader, dan is het niet in, maar door. Want de Heer Jezus is de unieke Zoon van God. Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar uw God, naar mijn God. Het is niet in Christus. Dat zou betekenen dat we dezelfde positie hebben als het gaat om de liefde tot de Vader. Nee, het is door Christus. Hij blijft de unieke Zoon van God. Maar, dan staat erachter, let op, tot het zoonschap voor zichzelf. Ziet u dat? Hier vinden we iets dat gaat over de vreugde voor God de Vader zelf. Het eerste, de uiterlijke kant, is de vreugde van de Zoon. Het tweede, de innerlijke kant, waar de wereld niets van begrijpt, dat is de vreugde van de Vader voor zichzelf. En dan staat erachter, bestemd heeft naar het welbehagen van zijn wil. De verborgenheid van zijn wil, vers 9. Dat gaat over ons als erfgenamen, maar het welbehagen van zijn wil is, ik heb een gezelschap dat ik mijn hart bekend ga maken. Aan dat gezelschap kan ik mijn hart kwijt. Ik kan met hen spreken over de Heer Jezus. Ik kan met hen spreken over de Zoon. Zij zijn mijn aangenomen zonen. Ze mogen in mijn huis zijn, het huis van de Vader. En dan mogen ze zien en voelen en ervaren en horen hoe ik over de Zoon denk. Dat is het zoonschap. Het eerste is, we zijn rein en onberispelijk voor een heilig God. Het tweede is, we zijn intimie geworden in het huis van de Vader om de Vader te leren kennen. En dat, lieve broeders en zusters, vers 5... is naar de vreugde van zijn eigen wil, het welbehagen. Het gaat hier niet meer om ons. Het gaat niet meer om, ja, wij zijn vergeven en wij zijn gered. Maar het gaat hier om, wat wil de Vader nu voor zichzelf? Wat is eigenlijk de vreugde van zijn hart? Wat zijn zijn belangen? De hele raad van God is dat gezelschap dat straks aan mijn Zoon gelijk is, is ook nog eens bekend met wat ik over de Zoon denk. Hoe ik hem bewonder, hoe ik hem lief heb. Vers 6. Daarvoor zijn wij aangenaam of begenadigd in de geliefde. Dat is mooi, hè? Dit, broeders en zusters, zegt ons wie God de Vader is. Moet u zich voorstellen dat toen er nog geen zondeval was geweest, nog geen duivel was, heeft God dit al lang in zichzelf voorgenomen. De hele raad van God. En geleidelijk aan is deze raad bekend geworden. Want in het Oude Testament was dit nog verborgen. Wist niemand het. God beloofde aan Abraham zegeningen. Maar de hele raad van God, die is aan Paulus en de apostelen en profeten geopenbaard. Opdat wij ons zouden verheugen in hem. En weet u, dat huis van de Vader, waar we straks zullen zijn, dat wordt gekenmerkt door het eeuwige leven. Dat is een nieuwe term. Het eeuwige leven is de Zoon. Christus Jezus. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. En als u gelooft in de Heer Jezus, doet u toch? Wie de Zoon heeft, Ja, heeft het leven. Wat is dat dan, het leven? Dat is niet alleen een natuur van God, maar het is ook nog eens een atmosfeer waarin je mag zijn. Dat je met de Vader je mag verheugen in de Zoon, en dat je met de Zoon je mag verheugen in de Vader. Dat is het eeuwige leven. Dat was in het huis van de Vader en is in het huis van de Vader. De Zoon die in de schoot van de Vader is, heeft hem openbaar gemaakt. En nu is de hele raad van God bekend geworden aan de gemeente. Waarom? Om ons te verheugen in hemzelf. Want u kunt wel zondag aan zondag allerlei preken horen over je moet dit, je moet de Bijbel lezen, je moet bidden, je moet zus en zo. Dus ja, dat zal weinig effect hebben. Want dat kunnen wij niet. Je legt allerlei lasten op mensen. Ik heb dat wel vaker gehoord. Schuldgevoel. Oh jongens, dan moet ik toch meer de Bijbel lezen. Ja, dan moet ik toch meer bidden. Ja. Maar dat doet Paulus niet. Want hij zegt in Efeze 1, kijk maar mee, vers 15. Daarom ook, nadat ik heb gehoord van het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is. Dat geldt ook voor jullie in Houdewijk. En van de liefde die u hebt tot alle heiligen, dat kan ik niet checken, dat hoop ik dat dat zo is. Dus niet alleen de mensen van de Baptisten, maar alle gelovigen die oprecht hem dienen. Houd ik ook niet op voor u te danken terwijl ik u gedenk in mijn gebeden. Nou komt het opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, ziet u dat, van de heerlijkheid. Dat is de hele raad van God. Hij die de ontwerper, de bedenker, de uitvoerder van die raad is. De Vader van de heerlijkheid. Paulus gebruikt dat woord veel, heerlijkheid. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, 2 Korinthe 4. Het evangelie van de gelukkige God, van de heerlijkheid van de gelukkige God. Dat is 1 Timotheus 1. En dan zegt hij, moet u goed lezen. Hij zegt, ik bid dat de Vader, die dit allemaal bedacht heeft, dat hij u geeft een geest van wijsheid, met een kleine letter, en openbaring, dus een mentaliteit in je hart. En wat staat er dan? In de kennis van wat? Van hem. Ja. Van hem. Opgroeien door de kennis van God. Colossenzen 1. Hier zegt hij, ik heb net geweldige dingen genoemd. Ik had jullie de hele raad van God al verkondigd. Handelingen 19 en 20, toen hij daar was in Efeze. Maar deze dingen zijn niet automatisch deel van ons geloofsleven. Helemaal niet. Anders zou je een paar Bijbelstudies kunnen volgen en klaar. Nee, maar zo werkt het niet. Paulus heeft 3,5 jaar in Efeze iedereen onder tranen terecht gewezen. 3,5 jaar. Blijf nou bij de waarheid. Want er komen vrede wolven enzovoort. Daar kom ik zo nog even op terug. En 3,5 jaar heeft hij ze gesmeekt. Blijf nou bij de kennis van God. En wat lezen we in Openbaring hoofdstuk 2 over die gemeente in Efeze? Ze hadden de eerste liefde alweer verlaten. 100 jaar later. Dus dat kan hier ook zomaar gebeuren in Houdewijk. Dat je een beetje in slaap sust. En je volgt een aantal Bijbelstudies. Maar de echte liefde, de echte bewondering voor wie de Heer Jezus is. Ja, dat kan zomaar verdwijnen. Daarom zegt hij, ik bid dat jullie. En dan pas ik het even op ons toe. Ontvangen mogen een geest van wijsheid en openbaring om hem te kennen. Om hem echt te kennen. Verlicht de ogen van het hart. Opdat wij weten, 3 dingen, de hoop van zijn roeping. Nee, wat is de hoop van uw roeping? Dat u straks met hem erfgenamen zult zijn. U zult met hem erfen, u bent niet het erfdeel. Nee. U bent de erfgenaam. Mede erfgenaam met Christus. En dat heeft God al voordat er een tijd was, heeft hij dat al aan u gegeven in de Heer Jezus. Zo groot is hij, zo goed is hij, zo heilig is hij, want hij moest daarvoor sterven, onze Heer Jezus. Zo rechtvaardig is hij ook, dat iedereen die op grond van geloof is, al deze zegeningen ontvangt. Dat wij weten dat wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Van zijn erfenis. Zie je dat? Niet mijn erfenis. Zijn. Het is God die in Christus en in de gemeente alles zal erven. Dat wil zeggen, alles zal weer tot heerlijkheid, tot eer en tot lof zijn van God in de hele schepping. Openbaring 21, nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Verlangt u daarnaar? Maar als u geestelijk gezind bent, dan verlangt u daarnaar omdat God dan weer tot zijn eer komt. Niet omdat u straks een lekker plekje heeft, dat is ook fijn natuurlijk. Maar het gaat niet om ons. Het gaat om de eer van de Heer Jezus en de Vader. En die zal straks schitteren in de hemel en op de aarde. Tot in eeuwigheid. Door ons heen. En tenslotte, wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven. Ja, wij waren verdrietige zondaars waren wij. Dood in zonde en schuld. We de weg volkomen kwijt. Ik kan erover meegetuigen. En God heeft een kracht openbaar gemaakt die van een verloren zondaar een erfgenaam heeft gemaakt. Naar zijn raad die onveranderlijk is. Hoe is dat mogelijk? Dat is mogelijk door de dood van de Heer Jezus. Ik geef mijn leven voor de schapen, zegt hij. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Ik leg mijn leven af en ik neem het weer. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij dan ons niet met hem alle dingen schenken? Romeinen 8, vers 32. Zo groot is uw God. Zo barmhartig en vol ontferming is hij. Dat hij vanuit zijn eigen heerlijkheid u deze dingen allemaal al heeft geschonken. Voordat u geboren was. En dan bidt Paulus, alsjeblieft, laat deze dingen nou in je hart groeien. En vandaag gaat het alleen maar over onszelf. We leven in moeilijke tijden, ik zei het aan het begin, hè. Wat er vandaag verkondigd wordt in de christenheid, gaat vaak over onszelf, wat wij nodig hebben. Het gaat ook vaak om welvaart en voorspoed en genezing. Maar de hele raad van God heeft er allemaal niets mee te maken. Het gaat over zijn heerlijkheid, over zijn verlangen, over zijn vreugde, over zijn hart. Dat is dat zijn zoon verheerlijkt wordt. Nu, in onze tijd, door lijden heen, maar straks. Daarom is het de hoop. Hebreeën 11. Daarom is het Romeinen 8. Hij werkt alle dingen mee ten goede. Dat is straks als hij komt. Nou, even terug naar Handelingen 20 ten slotte. Paulus zegt, ik heb jullie de hele raad van God verkondigd. Maar waak dan. Want na mijn vertrek... En nogmaals, Paulus is degene die het rentmeesterschap van de verborgenheid ontvangen heeft. Dat is de eenheid van u met alle heiligen, met Christus. U bent als enige gezelschap het lichaam van Christus. Dat was het Oude Testament. Was dat niet bekend? Er waren de gelovigen niet het lichaam van Christus. Dat is nu wel zo. De hele raad van God. En dan zegt Paulus, ik weet dat na mijn vertrek vredevol voor wij zullen binnenkomen. Die zullen die raad van God helemaal verduisteren. Die zullen de wet brengen. Leraars van de wet. Die zullen allerlei elementen invoeren die uw aandacht zullen opeisen. Waardoor u met uzelf bezig gaat. Want de wet is eigenlijk één grote richting aanwijzen naar onze eigen opties, naar onze eigen kracht. Doe dit en u zult leven. Nou, ik kan helemaal niks uit mezelf. En ze komen met leugens over de Heer Jezus. Van de week had ik nog een meneer die mij behoorlijk aanviel. Over het feit dat de Heer Jezus God is, God de Zoon. Pas op, voor vredewol. Hoe herken je ze? Nou zegt Paulus, even kijken, in vers, ik heb dat niet gelezen. In vers 24, ik reken mijn leven niet als kostbaar voor mezelf. Hij was niet alleen de verkondiger van de hele raad van God, lieve broeders. Hij was ook het voorbeeld. Hij nam geen geld aan. Hij verdiende niet dikke vette salarissen mee. Nee. Hij was niet met zijn eigen leven bezig. Hij was met de bediening bezig die hij van de Heer Jezus ontvangen had. Vers 32. Aan het eind. Vers 33. Niemand zilver, goud of kleding heb ik begeerd. Zie je dat? Zo herken je de wrede wolven. Die dat wel doen. Ze zetten de mens centraal. En ze verdienen er goed aan. Paulus zegt, moet je nou eens naar mij kijken. Ik heb helemaal geen enkel winstbejag getoond bij jullie. Sterker nog, ik heb je 3,5 jaar onder tranen jullie, en dat zegt hij in dit stukje, heb ik jullie vermaand en vertroost. Blijf nou bij wie de Heer Jezus is. In wie de raad van God openbaar geworden is. De hele raad van God. Het koninkrijk van God. De heerschappij van zijn naam. Maar die vredewolven zullen komen, en die zijn gekomen, en die zullen de kudde niet sparen. Ik ga daar nu niet voorbeelden van noemen, maar ik heb echt vreselijke dingen meegemaakt in de christenheid, van mensen die totaal de weg kwijt zijn geraakt door de vredewolf. En ik heb de vredewolven ontmoet, ze zijn heel vriendelijk, en ze lachen, en ze hebben heel innemende persoonlijkheid, maar let op wat ze leren. Dat zijn leugens. En pas als je ze ermee confronteert, dan wordt de ware aard openbaar. Oei, oei, oei. Maar er is nog een categorie. Dat is misschien nog lastiger. Dat zijn de mannen die verdraaide dingen spreken. Dat zegt hij ook. Je hebt de vrede wolven met leugens. Maar dan heb je ook nog een categorie mensen die trekken de discipel achter zichzelf aan. Die zetten zichzelf in het middelpunt. Hun bediening. Hun boek. En dan moet je hun volgen. Hen volgen. Pas op, zegt Paulus. Kijk maar naar mij. Wat heb ik gedaan? Ik heb alleen maar Christus verkondigd. En in hem de hele raad van God. En als je daar nou bij blijft, lieve broeders en zussen in Houdenwijk. Als je hart gevuld wordt, je ogen van je hart, met de schoonheid van de heerlijkheid van Gods plannen. Dan zul je in je moeilijkheden en in je strijd die je ervaart, zul je een vaste hoop hebben. In God zelf. Moet je wel waakzaam zijn. En dan zul je uiteindelijk opgroeien. Stapje voor stapje, want vandaag zeggen die mensen ook, dat moet allemaal snel en vlug, hè. De 12 sleutels tot overwinning en zo. En de geest is oproepbaar kennelijk bij die mensen. Want als er een conferentie is, dan gebeuren er geweldige dingen, precies op dat moment. Nee, het gaat langzaam, lieve broeders en zusters, uw groei en mijn groei. En God vraagt van ons geduld en volharding om op te groeien in de waarheid. Van wie hij zelf is. En wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, zegt de Heer Jezus. Daarom is het zo belangrijk om ook in deze tijd, ook hier in Houdenwijk, altijd gericht te blijven op de persoon van de Heer Jezus. In wie de raad, de hele raad van God, helemaal openbaar geworden is. En dan zegt hij in Johannes 17. Zullen we dat tenslotte nog even lezen met elkaar? Het schiet me zo even te binnen, want daar zie je eigenlijk, ik kan daar nu niet te lang bij stilstaan, maar 7 keer in het hoofdstuk, Vader die u mij gegeven hebt, die u mij gegeven hebt. Zie je dat? Voor de grondlegging van de wereld, in God zelf voorbestemd, en de zoon komt, en de vader zegt tegen de zoon, dat is er één, en dat is er één. Ga door Samaria, want er is een vrouw, die hoort er ook bij. En in Houdenwijk zijn er allerlei mensen, die hoort er ook bij. En dan zegt de Heer Jezus, u heeft ze allemaal aan mij gegeven. En ik heb dat werk voleindigd, om ze vrij te kopen, om ze los te kopen. En dan zegt hij in vers 22. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven. Van Johannes 17 heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. opdat zij volmaakt zijn tot één. Zie, één lichaam in Christus, de hele raad van God. Opdat, let op, de wereld erkent, straks als u geopenbaard wordt in heerlijkheid, als alles onder één hoofd samengevat wordt in Christus en wij erfgenamen zullen zijn in hem. Dan pas zal de wereld erkennen, ah, maar die mensen die ik uitgelachen heb en bespot heb, die zijn net zo geliefd als God zijn zoon lief heeft. Staat er, hè? Opdat de wereld erkent dat u mij gezonden, dat u mij hebt gezonden. En hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Wow. Dat is de vreugde van de Vader, het huis van de Vader. Dat is de raad van God. Zijn hele raad. En dat zal gebeuren. Waarom? Wat Gods woord het zegt. Hij heeft het beloofd. Hij werkt alles toe naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot het lof van zijn, niet mijn, van zijn heerlijkheid. En broeders en zusters, hou dat vast. Hou dat vast. En vertroost en bemoedig en versterk elkaar in deze geweldige dingen. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ik wil nog met u danken als dat mag. Trouwe God, Vader. Wat een heerlijke belofte heeft u ons gegeven in de Heer Jezus. Niet alleen dat we aan hem gelijk zullen zijn straks. Zijn volmaakte karakter zullen weer spiegelen straks tot in eeuwigheid. Maar dat we ook nog eens daar mogen zijn in dat huis van de Vader. Waar hij is. Hij heeft ons daar een plaats bereid. Dat wij het eeuwige leven ten volle zullen genieten. Heer, u heeft dat in uzelf besproken met de Zoon. U heeft het eeuwige leven aan hem beloofd. Heer, u heeft het uitgevoerd op het kruis van Golgotha. U heeft uw bloed gestort om die hele raad van uw Vader als het ware werkelijkheid te laten worden. U die geen zonde heeft gekend, werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in u. Heer, het is zo'n wonder, het is zo'n heerlijke genade, zo'n rijk evangelie. Vader, ik bid dat wij deze dingen in onze harten mogen kennen, steeds meer, stap voor stap. En ik bid ook, Heer, dat u ons bewaart voor de vredewolven, de verdraaide leerlingen die er zoveel zijn vandaag. Dat we gezond mogen opgroeien. Tot een volwassen zoon, een volwassen dochter. In Jezus' naam. Amen.